Dit is aflevering 7. We nemen dit op zaterdag 4 oktober. We zitten midden in een storm. En we gaan het vandaag hebben over een illuster Engels duo.
Ja, de rivaliteit tussen Sebastian Coe en Steve Ovett, die overschaduwde al in 1980 de 800 en de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen van Moskou. Zoals gezegd, niet iedereen deed daar mee. Want er waren natuurlijk een aantal landen die wegbleven.
Weet je nog welke landen met name?
Ja, heel veel. Heel veel, de westerse kant natuurlijk. Ja. Zijn er een aantal niet geweest. Nederland heeft met een aantal onderdelen ook niet meegedaan.
Okay. Maar Groot-Brittannië wel.
Groot-Brittannië deed mee tijdens de atletiek. En dus Sebastian Coe en Steve Ovett, die moesten tegen elkaar lopen. Ze konden dit keer niet zeggen van, nou, ik sla even over. Want ja, Olympische Spelen, ja, daar moeten ze allebei meedoen.
Ja.
Nou, de meest geliefde was in de eerste instantie was Sebastian Coe. Hij stond ook te boek als favoriet voor de eerste afstand, de 800 meter. En de wat arrogant overkomende Steve Ovett, die stond garant voor de 1500 meter als mogelijke winnaar. Het door de Engelse pers tegen elkaar uitgespeelde duo draaide de rollen even wel om.
Dat kunnen die Engelsen als geen ander natuurlijk in de pers.
Dat kunnen ze inderdaad als geen ander. Het tweetal was elkaar niet meer in een race tegengekomen sinds het Europees kampioenschap van 1978.
Ja.
Dus ze hadden elkaar 2 jaar lang ontweken.
Ongelooflijk.
Maar Steve Ovett versloeg dus Sebastian Coe op de 800 meter in 1978... Maar de Oost-Duitser Olaf Bayer streek als lachende derde de overwinning op.
Okay.
In 1978, tijdens dat Europese kampioenschap.
Ja.
Nou ja, goed. Op 26 juli maakt Sebastian Coe in de finale de vergissing te lang in de buitenste banen mee te lopen uit angst voor het gebruikelijke geduw.
En dat was de 800 meter nog
We
steeds,
We praten
hè?
Nu over de 800 meter.
In Moskou, ja.
Sebastian Coe was daar de grote favoriet. Maar hij bleef dus vooral in die buitenbaan lopen, omdat hij angstig was dat hij zou
Duwen, trekken.
Ja. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je veel meer loopt dan alleen maar die 800 meter. Want het zijn toch een paar meters extra.
Ja.
Maar goed, 70 meter voor de finish schoot Steve Ovett als een pijl langs de Rus Nikolai Kirov. En hij triomfeerde met een voorsprong van 3 meter. Sebastian Coe flitste nog wel langs de Rus naar het zilver.
Okay.
Maar die was natuurlijk ontzettend teleurgesteld.
Die was heel getergd, denk ik, voor de 1500 daarna.
Ja, en sterker nog, hij zei, dit was de slechtste race van mijn leven. Dat zei Sebastian Coe dus.
Okay.
Maar ik kom terug en zal nogmaals de berg beklimmen. Dat beloofde hij althans.
Ja.
Maar goed, 6 dagen later kwam dus de 1500 meter in Moskou tijdens de Olympische Spelen.
Ja.
Nou, voor de 1500 meter werd Coe destijds weinig kansen toegedicht. Steve Ovett was op deze afstand sinds 1977 niet meer in een rechtstreeks duel geklopt. Dus het zou kunnen zijn dat Steve Ovett 2 keer goud zou gaan winnen in 1980. De Engelse pers had sinds de 800 meter bovendien partij gekozen voor Steve Ovett en Coe aan de schandpaal genageld.
Ongelooflijk.
Dat is natuurlijk iets voor de Britten. Hè?
Die zijn
daar natuurlijk heel krachtig in. En ook heel snel. Want het kan zomaar omdraaien. Maar goed, hoewel Philbert Bailly op het laatste moment de voorkeur gaf aan de 3000 meter steeplechase, voorkwam de Oost-Duitse Jürgen Straub al in de eerste ronde een Engels onderonsje. Hmm. Tot op 200 meter van de finish dicteerde Straub het tempo en hield zowel Coe als Ovett op afstand. In de laatste bocht gingen Sebastian Coe en Steve Ovett tegelijkertijd in aanval. Sebastian Coe gleed al snel langs Straub en stookte op 80 meter van de meet zijn eindschot nog eens op. De Oost-Duitser ving ondertussen Steve Ovett op en behield het zilver. Met een bijna vredige grijns berustte Steve Ovett in de brons. En Sebastian Coe zonk op zijn knieën en dankte de lieve heer voor zijn revanche even te veel van de wereld om de felicitaties van Straub en de Ovett in zich op te nemen.
Ja, en wat zei Steve Ovett na afloop van deze race?
Nou, in weerwil van de opgefokte rivaliteit besloot het koppel samen een biertje te gaan drinken, toch op het geslaagde afloop van de Spelen.
Dus
daar hebben ze toch wel even aan gedacht.
Per saldo hadden ze allebei goud natuurlijk.
Ze wonnen allebei goud.
Ja, ja.
Maar ja, dan moet er toch altijd uiteindelijk 1 iemand overblijven als de absolute nummer 1.
Ja, voor de apenrots.
Precies. En dat gaan ze doen in 1984.
Okay.
Het zijn de Olympische Spelen van Los Angeles.
We zijn bij onze Olympische Spelen in Los Angeles.
Precies, en daar gaat het echt gebeuren. Voor de ene Brit, Steve Ovett, werden deze spelen een nachtmerrie. Voor de andere, Sebastian Coe, werd het een super succes.
Okay.
De beide matadoren van de middenafstand, 800 en 1500 meter natuurlijk, die een paar jaar geleden het ene wereldrecord na het andere verbeterden, achter elkaar, kwamen met bange voorgevoelens naar de Spelen. Als gevolg van de blessure staken zij niet in topvorm en zij vrezen dan ook door de concurrenten in de tang te worden genomen. Steve Ovett, de Olympisch titelhouder op de 800 meter, u weet wel, 4 jaar eerder, kreeg inderdaad een pak slaag. Sebastian Coe daarentegen scoorde uitstekend. Op de 800 meter hoefde hij alleen Braziliaan Joaquim Cruz voor te laten gaan. Dat was een jonge gast, maar wel een hele goeie. Die bleek gewoonweg niet te stuiten. Hij joeg in de stijl van Juan Tonero, je kent hem nog wel hè, naar een tijd van 1 minuut 43 op de 800 meter... die in het verleden alleen door Sebastian Coe zelf was overtroffen. In de 1500 meter sloot Sebastian Coe af met een voortreffelijke overwinning. En zou Cruz ook aan de 1500 meter hebben meegedaan? Ja, dan was Coe waarschijnlijk nog wel in gevaar gekomen en had hij niet die gouden medaille gepakt. Maar de Braziliaan moest echter van de dubbel afzien wegens een plotseling opgekomen griepaanval. Dat was de redding voor Sebastian Coe. Coe werd de eerste loper die 2 maal de Olympische 1500 meter op zijn naam bracht, achter elkaar. Hij mocht de Amerikaan Scott trouwens dankbaar zijn, omdat hij het tempo hoog hield en zelf rekende hij in de slotfase gemakkelijk af met zijn landgenoot Steve Cram.
Ja, ook
en dat was een jonge aankomend talent, de regerend wereldkampioen trouwens.
En Steve Ovett?
Die was niet helemaal gezond in deze 84-serie.
Ja, en dat is toch iets wat je het wel vaker hoort bij dit soort grote evenementen. Terwijl het daar prachtig weer is. Het is niet zo dat het zoals nu waait en koud is en je een sjaal moet. En is het niet goed doordat je verkouden wordt. Dat vind ik toch altijd wel heel apart.
Het is apart natuurlijk, maar je moet je niet vergissen dat die lopers, die zijn echt tot op het bot bezig om die afstand te creëren.
Ja, ze hebben weinig weerstand. Hè?
Ze
zijn helemaal
weerstand.
Op hun grenzen. Dat is met die wielrenners natuurlijk
precies,
ook zo.
Ze zoeken helemaal die grens op van ja, tot hoever kan ik gaan? En, en dan is het risico dat je of een ziekte of een blessure oploopt, is natuurlijk enorm. Het is net dat randje waar ze naartoe gaan.
En hoe is het verder tussen die twee verlopen? Weet je dat een beetje? Want ik denk dat ze nog wel 1 of 2 keer hebben meegedaan daarna aan de Olympische Spelen.
Nou, nee.
Of was het een beetje ten einde?
Het was een beetje ten einde, zeg maar. En het was dus, Sebastian Coe is natuurlijk wel tientallen jaren doorgegaan in de sfeer van de atletiekwereld. En uiteindelijk is hij zelfs de grote meneer geworden. Natuurlijk van de Internationale Atletiekbond. Hij is degene die alles regelt, nog steeds eigenlijk, voor de atletiek.
Ja, het is natuurlijk ook uniek dat er zo'n rivaliteit is tussen twee landgenoten, hè? Dat komt bijna nooit voor. En zeker niet op een 1500 meter en een 800 meter... wat toch wel echt wel prestigieuze afstanden zijn, waar heel veel concurrentie is.
Ja, en niet alleen dat, maar het zijn ook nog eens twee hele
verschillende karakters.
Helemaal naar links, helemaal naar rechts. En ze lijken niet op elkaar. Maar Steve Ovett en Sebastian Coe, ja, dat is geweldig geweest natuurlijk, ook voor de Brit al.
Ja. Ik heb wel door die twee altijd in mijn hoofd dat die 1500 meter toch echt een Britse aangelegenheid is. Ik weet niet of we dat ook met cijfers kunnen staven, maar het zit toch vaak wel, de kwaliteit van de 1500 meter komt toch vaak wel uit Engeland.
We hebben het natuurlijk over de Britten, dat die zo goed zijn op die middenafstanden, 800, 1500 meter. Tegenwoordig zelfs ook alle dames van de Britse atletiekwereld. Maar we hebben natuurlijk ook wel een Nederlander tegenwoordig.
Ja, we hebben inmiddels een enorm talent die op de 8 en 1500 aan het opkomen is. Helaas heeft hij bij de laatste WK geen medaille gehaald, wat op een gegeven moment wel een beetje de verwachting was. Nou moet je daar denk ik met die 1500 heel erg mee oppassen, omdat de concurrentie, wat we net al zeiden, hartstikke groot is. Maar dat is Niels Laros. En zoals je weet, Rick, hou ik nog wel van statistieken en van de tijden en vergelijken van toen en nu. Dus ik heb eens even gekeken wat de winnende tijd was van Sebastian Coe in 1984. Nou, denk je van bij een Olympische Spelen Ja, dat zijn de snelste races en er worden de snelste tijden gelopen. Maar dat is lang niet zo. Want het is natuurlijk altijd een hele tactische race, hè, die 1500 meter. Maar er wordt natuurlijk wel doorgelopen, dat wel. En Sebastian Coe, die liep in 1984 3:32:53. Ik heb dat vergeleken met de personal best van Niels LaRosse. En we zijn inmiddels natuurlijk vele jaren verder. Het is nu 2025. En dan gaan we een tijd vergelijken van 1984. We hebben het hier overigens wel vaker over gehad. Hè? Hoe die tijden zich verhouden in zoveel atletiekjaren. En dan zie je met al dat talent van Niels, dat zijn persoonlijke beste is nu 3:31:25. Dus dat is zoveel jaren later iets meer dan een seconde sneller dan Sebastian Coe liep. Terwijl hij ook eigenlijk al aan de wereldtop zit. Dus die 1500 meter heeft zich wat dat betreft, als het om de tijden gaat, niet heel erg ontwikkeld. Althans, het wereldrecord, dat ligt wel een stuk lager. Dat is overigens 4 jaar na 1984 verlopen. En in een volgende aflevering zullen we het ook over de tijden van de sprinters hebben. En dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. Namelijk dat er in die 80e jaren heel hard is gelopen. En dat de jaren daarna eigenlijk een beetje in een stagnatie is gekomen. Want dat wereldrecord voor de 1500, dat ligt op 3:26 van El Guroy. En dat is in 1988 is dat gelopen. Dus toch wel weer interessant om te zien. En Niels heeft dus nog 5 seconden te overwinnen voor zijn personal best als hij het wereldrecord wil lopen. Wat natuurlijk best veel is. Maar wat ik net al zei, je hebt natuurlijk ook races waar echt een haas aanwezig is en waar alleen maar gefocust wordt op het wereldrecord en niet op de tactiek in de wedstrijd met duwen en trekken. En dat heb je natuurlijk in zo'n Olympische finale wel.
Ja, en dan wil ik nog even terugkomen ook op Niels LaRosse. Want het is over 3 jaar is hij natuurlijk wel op zijn max, denk ik. Qua uithoudingsvermogen, leeftijd.
Ervaring.
Ja, dit gaat er één worden, hoor.
Ja, dat denk ik ook. En hoe mooi zou het zijn als Niels een keer in onze podcast zou komen. En dat we hem eens gaan vragen hoe hij de komende 3 jaar voor zich ziet. Wat hij denkt te gaan bereiken, hoe die weg eruit ziet, hoe die het niveau gaat vasthouden. Want dat is natuurlijk ook altijd een enorme uitdaging. Dus ik denk dat we daar wel in gaan slagen, Rick. Dat we hem ook eens voor de microfoon krijgen.
Ja, zeker. Wij gaan Niels zeker binnenkort een keer uitnodigen.
Misschien zit hij wel te luisteren of zijn manager.
Binnenkort luistert hij mee en dan gaan we hem zeker met hem van gedachten wisselen over hoe die uiteindelijk een medaille gaat halen. In 28.
Dit was aflevering 7. We gaan alweer naar 8.
Ja, en in nummer 8 gaan we dadelijk Nico Rinks live opnemen.
Ja, die heb jij weten te strikken.
En ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Want dat is de ruur van de eeuw. 5 keer meegedaan aan de Olympische Spelen.